Goedemorgen, gemeente. Wij willen een vervolg geven aan de eerste Petrusbrief, zoals ook vanmorgen al door Clive is aangegeven. 1 Petrus 1, 1 tot en met 7. En in de prediking zal ik met name stilstaan de versen 3 tot en met 7. Maar voor het verband is het goed om het hele gedeelte met elkaar nog eens te lezen. Ik hoop dat u een Bijbeltje bij u heeft, dat u kunt meelezen. Dan heeft u des te meer ook aan de preek. We lezen in vers 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus. En hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Allemaal gebieden in Klein-Azië, in het huidige zuidwesten van Turkije. En hij schrijft dat ze uitverkoren zijn overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. En als groet mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, mensen reageren verschillend op lijden in hun leven, denk ik. Althans, dat wijst de praktijk uit. De een die raakt diep teleurgesteld, zo niet bitter gestemd en haakt af. De ander lijkt het lijden wel niet te deren. En voor christenen is dat helaas vaak niet anders. Ook voor hen is lijden een crisismoment. Je zou kunnen zeggen een kruispunt waarop twee kanten uit kan gaan. Doet het je van God vervreemden? Haak je af, teleurgesteld? Of groei je juist dichter naar hem toe? Nou, ook de gelovigen in Klein-Azië die stonden op zo'n kruispunt, want ze werden vervolgd en verdrukt door hun ongelovige volksgenoten. En in zijn brief aan hen roept de apostel Petrus hen op om de juiste keuze te maken. Om dus te kiezen voor een volhardend leven met God. Hij spoort hen aan om te blijven vertrouwen op God die alles in handen heeft. Hij zegt, jullie mogen je verzekerd weten van zijn genade en zijn liefde. Jullie zijn immers, vers 1 en 2, uitverkoren vreemdelingen, zoals we de vorige keer al hebben gehoord. Uitverkoren vreemdelingen. Vreemd voor de wereld, maar kostbaar voor God. Hij heeft hen uitverkoren voor de schepping van de wereld. En hij heeft hen voorbestemd om door een christelijke levensstijl het verschil te kunnen maken in deze van God vervreemde wereld. Nou, om die positie te kunnen innemen, ontvangen wij, en ook dus de lezers van deze brief destijds, een viervoudige verzekering. Als mensen met een nieuwe identiteit en nieuwe positie in Jezus Christus, schrijft Petrus, mogen jullie verzekerd zijn van 1, een levende hoop, dat lezen we in vers 3, van een onaantastbare erfenis, in vers 4, van goddelijke bewaring, in vers 5, maar ook, en dat vergeten we wel eens, van allerlei verzoekingen, in vers 6 en 7. Dus vier punten vanmorgen. En het eerste punt is, schrijft Petrus dat we verzekerd zijn van een levende hoop. In vers 3 zegt hij dat God ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus door Gods genade en door geloof in Jezus Christus, die lichamelijk is opgestaan uit de doden, zoals we vorige week hebben gevierd, hebben we Gods kinderen een nieuw leven gekregen. Door bekering en wedergeboorte, zou je kunnen zeggen, is hun leven in een ander licht komen te staan. Ze hebben een nieuw perspectief gekregen. En waarom? Omdat we een levende hoop hebben. Een levende hoop. Wedergeboorte en hoop horen dus onlosmakelijk bij elkaar. En dat is ook nodig. Want een mens kan niet zonder hoop. Net zo min als wij zonder zuurstof of eten of drinken kunnen, kunnen we ook niet zonder hoop. Niet voor niets zeggen we eens tegen elkaar, hoop doet leven. Of zolang er hoop is, zolang er leven is, is er hoop. En dan zeggen we eigenlijk, ja, we hopen van iets het beste. Al is het soms tegen het beter weten in. Maar ja, zo'n definitie is eigenlijk te kort. Daar doen we de Bijbel eigenlijk geen recht mee. Want hoop in de Bijbel is niet onzeker. Is niet tegen beter weten in. Integendeel, de Bijbelse hoop is zeker en vast, zouden de Vlamingen zeggen. Omdat ze gericht is op de levende God. Hij staat er garant voor dat onze hoop wordt bewaarheid. Omdat hij bij macht is zijn belofte onder alle omstandigheden te vervullen. Is u opgevallen dat Petrus in vers 3 schrijft, ons? God die ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Petrus sluit zich dus zelf er volkomen bij in. Ja, want Petrus weet wel uit eigen ervaring wat het is om een mens zonder hoop te zijn, toch? Hij had Jezus verloochend tot 3 keer toe. Hij had hem in de steek gelaten. Zijn hoop was veranderd in wanhoop. En hij was trouwens daarin niet de enige discipel. Ook alle andere discipelen hadden Jezus in de steek gelaten toen hij was gestorven aan het kruis van Golgotha. Maar, en dat hebben we gevierd met Pasen, de ontmoeting met de levende Heer had alles veranderd. Het gesprek onder 4 ogen was voor Petrus heel bevrijdend geweest. En ook de andere discipelen waren na een ontmoeting met de opgestane Jezus veranderd van angstige weglopers in moedige voorlopers, vurige ambassadeurs van het evangelie. Hun leven had namelijk nieuw perspectief gekregen. Ze ontving een nieuwe, levende hoop. En waarom? Omdat Jezus daadwerkelijk was opgestaan. En wat die levende hoop doet, dat staat in Hebreeën 6, vers 19. Zoek je dat eens met mij op. Hebreeën 6, vers 19. Ik geef u even de tijd. In Hebreeën 6, vers 19 wordt de hoop vergeleken met een anker, waaraan elke mens zich mag vastklampen die zijn toevlucht tot Jezus Christus genomen heeft. En we lezen daar, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. De Hebreeën schrijver gebruikt hier een beeld uit de zeilvaart in die tijd. Hij duidt eigenlijk op een zeilschip dat niet op eigen kracht de haven kon binnenvaren vanwege windstilte of tegenwind. En om toch in de haven te komen, werd het zware scheepsanker dan met een roeiboot naar de wal gebracht en daar vastgemaakt. Waarna het zeilschip door het oprollen van het ankertouw zo de veilige haven kon worden binnengetrokken. Nou, zegt de Hebreeën schrijver, zo werkt het ook met de hoop. We mogen ons vasthouden aan het anker van de hoop op het eeuwige leven. En dat anker is door Jezus Christus onwrikbaar vastgemaakt in het binnenste heiligdom. Dat is in de woonplaats van God, in de hemel. En dwars door de stormen van ons leven mogen wij ons vasthouden aan dat ankertouw. En ons zo veilig in het binnenste heiligdom in de hemel laten binnentrekken. Onze hoop, onze levende hoop, is dus verankerd in God de Zoon. In de opgestane Jezus Christus die ons als eersteling is voorgegaan. Hij is dus onze hoop op die heerlijkheid van God. Op dat eeuwige leven. En daarom zijn christenen mensen met perspectief. Ze denken en ze leven toekomstgericht. Ze kijken niet wat achter hen ligt. Nee, ze kijken vol verwachting uit naar wat voor hen ligt. Ze zijn immers herboren tot een levende hoop. En zulke hoop doet toch altijd leven? Maar zult u zeggen, waar hopen we dan op? Waarvan zijn we verzekerd? Ons tweede punt. Wel, vers 4a zegt van een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Weet u, hoop en erfenis zijn eigenlijk begrippen die bij elkaar horen. Ze zijn min of meer synoniem. Paulus spreekt bijvoorbeeld in Colossenzen 1, vers 5... niet over een erfenis in de hemel, maar over de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, zegt hij. Dus beide begrippen laten zien dat wij door geloof in Jezus Christus een levende hoop mogen hebben op een erfenis. We zijn erfgenamen van God. Maar wat erven wij dan van hem? Erfenis, erfdeel, zoals dat in het Oude Testament ook wordt genoemd, dat verwijst eigenlijk naar een vader die zijn zoon tot wettig erfgenaam maakt van een stuk grond wat misschien al van oudsher in de familie, in familiebezit is. Nou, je kunt denken bijvoorbeeld aan God die Abraham aanwees tot wettig erfgenaam van het land Canaan. En het volk Israël erfde van God het beloofde land. Waarin ook de 12 stammen weer elk hun eigen erfdeel kregen. In het Nieuwe Testament heeft erfenis niet zozeer betrekking op een stuk land, maar op de hemel. Gods kinderen wordt een erfenis beloofd in de hemel. We erven eeuwig leven in de tegenwoordigheid, in die heerlijke tegenwoordigheid van God de Vader. En die erfenis, zoals Petrus ook zegt, is onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkelijk. En wordt in de hemelen bewaard voor u. Onze erfenis, het eeuwig leven in de heerlijkheid van God, is onverwoestbaar, onaantastbaar en onbederfelijk. Het is een schat die nooit minder waard wordt. Een schat die ligt opgeborgen in de veiligste kluis die er maar is in de hemel. Daar kan geen dief bij, daar kan Satan niet bij, daar kan niemand bij. En God zelf is de schatbewaarder. Hij zelf bewaart deze erfenis zorgvuldig voor u en voor mij. Al ben je dus nu straatarm, toch ben je in Christus mede-erfgenaam van die grote en kostbare erfenis. Maar net als erfgenamen eerst meerderjarig moeten zijn om een erfenis ontvangst te kunnen nemen, zo moeten ook wij nog even geduld hebben om onze erfenis ontvangst te kunnen nemen. Wij zijn Gods erfgenamen. We zijn verzekerd van het eeuwig leven in Gods tegenwoordigheid. Maar we moeten nog even wachten voordat we dit alles daadwerkelijk gaan meemaken. Ja, zouden de lezers van Petrus' brief, de christenen in Klein-Azië, maar ook wij vanmorgen kunnen zeggen, dat klinkt allemaal wel erg aanlokkelijk, Petrus. En het zal allemaal best waar zijn dat die erfenis voor ons klaar ligt. Maar wat gebeurt er intussen met ons? Zullen wij die erfenis, dat eeuwig leven bij God, in bezit kunnen nemen? Zullen wij het wel kunnen volhouden tot het einde? Wat als de omstandigheden ons zo zwaar vallen dat we eraan gaan toegeven? Wat als ons verdrukking wacht of laster of spot? Omdat we blijven uitkomen voor ons geloof in de Heer Jezus Christus. Wat als we lichamelijk moeten lijden? Petrus, wat dan? Als antwoord verwijst Petrus in vers 5 naar de krachtbron in tijden van lijden en beproeving. En dat is God zelf. Gods kinderen worden in tijden van lijden en beproeving bewaard door de kracht van God. We mogen ons ten alle tijde verzekerd zijn van Gods bewaring. Ons derde punt. Weet u, het Griekse woord voor bewaren, zoals het ook in vers 4 staat, betekent ook bewaken, beschermen. Het is eigenlijk in vers 6 een militaire uitdrukking voor het beschermen of beveiligen van een stad door een garnizoen soldaten. Petrus zegt dus eigenlijk dat de gelovigen worden bewaakt door de legermacht van God. En gedurende de storm en moeite in hun leven mogen zij een veilige toevlucht nemen tot God, die een versterkte stad is. Zo zou je dat kunnen zeggen. Toen ik dat las, deed het me denken aan die geschiedenis van Elia en zijn knecht in de stad Dothan. U kunt het lezen in 2 Koningen 6. Beiden keken naar de omsingeling van de stad Dothan door de legermacht van de koning van Aram van Syrië. En beide namen de situatie met eigen ogen op. En toch keken zij beide totaal verschillend. De een keek met de ogen van mensen en de andere keek met de ogen van God. De knecht zag alleen maar die Syrische legermacht rondom de stad. De profeet daarentegen zag ook de veel grotere legermacht van vurige paarden en strijdwagens van God, die de stad beschermde. Weet u, net als de profeet Elia, mogen wij met de ogen van God, met de ogen van geloof kijken naar onze moeilijke levensomstandigheden. En zeker weten, God beschermt ons. Hij bewaakt, hij beveiligt ons, vers 5b, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. We hoeven dus niet bang te zijn dat we niet zullen volhouden tot het einde. We zullen volharden omdat God ons dat garandeert. We zijn immers uitverkoren tot zijn kinderen. Ja, meer nog, tot zijn erfgenamen. Hij heeft beloofd tot in eeuwigheid bij ons te zijn. Hij houdt ons vast door het geloof in Jezus Christus. Tot onze zaligheid. Tot onze behoudenis. Tot onze behoudenis volkomen werkelijkheid is geworden bij de wederkomst van Jezus Christus. We leren hier dus vanmorgen dat de erfenis wordt bewaard voor de erfgenaam. Maar ook dat de erfgenaam wordt bewaard, wordt bewaakt voor de erfenis. Zoals de erfenis superveilig ligt opgeborgen in de hemel, zo worden gelovigen, en in de grondtekst staat daar eigenlijk zoiets als de behoedwordenden, zo worden gelovigen, de behoedwordenden, beveiligd door God op hun doorreis naar de hemel. Daarin verheugt u zich, zegt Petrus in vers 6a, tegen de christenen van toen, maar ook die van vandaag. Gelovigen kunnen en moeten zich dus hierover verblijden. En hij heeft het hier niet over een ingetogen blijdschap. Niet over een eenvoudige enkele glimlach op de lippen. Nee, hij bedoelt veel meer dan dat. De Grootnieuwsvertaling zegt, daarom juicht u van vreugde. Petrus heeft over een uitbundige vreugde. Om vanuit je dak te gaan, zouden wij vandaag zeggen. Zoals supporters voorkomen uit hun dak kunnen gaan als hun team het winnende doelpunt scoort in de laatste minuut. Zulke uitzinnige vreugde bedoelt Petrus. Zo mogen we ons verheugen. En waarover dan? Wel, Petrus zegt, daarin verheugt u zich. En hij bedoelt eigenlijk op het voorafgaande. Met name daar waar hij schrijft dat God de Vader ons naar zijn grote barmhartigheid deed wedergeboren worden. Verheugt u zich over uw wedergeboorte? Verheugt u zich dat u als christen eerst geestelijk dood was, maar tot leven werd gewekt door God de Vader? Naar zijn grote barmhartigheid, naar zijn ontfermende liefde, zijn genade. We zijn kinderen van God de Vader geworden. Door het overtuigende werk van God de Heilige Geest. En door God de Zoon, die nieuw leven geeft aan iedereen die in hem gelooft. Verheug je dus over je wedergeboorte, over je redding, over het nieuwe leven dat je mocht beginnen met God. Over je nieuwe identiteit en positie. Over dat geweldige perspectief, dat blijde vooruitzicht op die eeuwige erfenis bij God de Vader. Ons wacht een eeuwig leven in Gods heerlijke tegenwoordigheid. Waarom? Omdat de drie enige God ons tot zijn wettige erfgenamen heeft gemaakt. En daarom past ons grote verwondering, dankbaarheid, aanbidding en verwachtingsvolle vreugde. Juist in onze dagelijkse moeite. Juist omdat we weten dat we deel hebben aan een levende hoop, aan een geweldige erfenis en de zekerheid van Gods heerlijkheid aan het eind der tijden. Maar Petrus schrijft dit ter bemoediging van zijn lezers en ik hoop ook van ons vanmorgen. En te meer schrijft hij dat, en dat is ons laatste punt, omdat ze ook verzekerd zijn van allerlei verzoekingen. En hier wil ik wat langer bij stilstaan. Petrus wil niet dat de gelovigen in Klein-Azië zich zullen laten overweldigen door alle verzoekingen die op hen afkomen. Hij zegt eigenlijk, sta je er niet blind op. Al word je, zegt hij in vers 6, indien het moet zijn voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Al maken jullie volksgenoten jullie het leven zuur, al moet je lijden, laat je er niet door uit het veld slaan. En vervolgens noemt Petrus dan vier kenmerken van dat lijden. Hij zegt in de eerste plaats dat lijden allerlei verzoekingen omvat. Het komt in allerlei vormen, in alle situaties en omstandigheden. Het komt van alle kanten, uit alle hoeken en gaten, vanuit de wereld en vanuit het rijk der duisternis. En dat veroorzaakt droefheid, zegt Petrus. We komen onder druk te staan. Het geeft strijd en het doet pijn. We worstelen met het lijden en we zijn er bang voor. Net zoals de Heer Jezus Christus het lijden vrezen, vooral in de hof van Gethsemane. Hij verhulde daar zijn doodsangst voor het lijden niet. Maar, zegt Petrus, lijden duurt maar voor een korte tijd. Het is maar voor even, al lijkt dat soms een eeuwigheid te duren. Maar we moeten het lijden wel willen relativeren. Want, en Clive noemde het al, want het lijden van de tegenwoordige tijd weegt immers niet op tegenover de heerlijkheid die straks over ons zal worden geopenbaard. En als laatste kenmerk zegt hij dat lijden noodzakelijk is. De tussenzin in vers 6, als het nodig is, zoals wij dat hebben gelezen, de NBG zegt, indien het moet zijn, ja, die wekt eigenlijk de indruk dat lijden een mogelijkheid is. Maar dat staat er feitelijk niet. Een betere vertaling is, het is nodig. Het hoort erbij. Er is geen andere optie. Lijden hoort onlosmakelijk, onvermijdelijk bij het leven van een christen. En daar moeten we vanmorgen maar eens een flinke streep onder zetten. Lijden maakt deel uit van u en mijn leven als christen. Weet u waarom? Want het lijden is nodig om erachter te kunnen komen voor onszelf hoe echt en hoe duurzaam ons geloof is. Ons geloof moet worden getoetst op zijn werkzaamheid. Zoals je een nieuw apparaat eerst uitprobeert of die ook doet wat de handleiding aangeeft. Op een andere manier kun je er immers niet achterkomen. Nou, om te weten of ons geloof het werkt, of het doet, of het duurzaam is, of het echt is, zal het dus moeten worden uitgeprobeerd. En dus laat God in zijn oneindige genade en wijsheid moeilijke situaties toe in ons leven. Petrus noemt dat verzoekingen die onze geloofsgehoorzaamheid op de proef stellen. Vaak wordt gezegd dat verzoekingen verleidingen van de duivel zijn om ons geloof onderuit te halen. En dat beproevingen van Gods wegen komen om ons geloof sterker te maken. En dat is ook helemaal waar. Er is echt wel een klein probleempje. Dat in onder meer in de brief aan Jacobus voor het woord verzoeking en beproeving één en hetzelfde Griekse woord wordt gebruikt. Misschien wel, dacht ik, omdat verzoekingen en beproevingen erg veel op elkaar kunnen lijken. Ze zijn soms lastig van elkaar te onderscheiden, vindt u niet? Een beproeving kan tot een verzoeking worden en omgekeerd. Er gebeurt iets in ons leven en we weten niet of het een duivelse verleiding is om ons tot zonde te brengen, of dat het Gods middel is om ons geloof te versterken. Gaat dat niet zo vaak in ons leven? Blijkbaar kun je niet altijd herkennen wat een verzoeking of een beproeving is. Laster, hoon, spot, verdachtmaking, buitensluiting, bedreiging en vervolging. Ze kunnen allemaal even zoveel duivelse verleidingen of verzoekingen zijn, opdat wij ons geloof zullen verbloemen of zelfs af zullen zweren uit pure vrees voor mensen. Maar God kan die verleidingen ook gebruiken voor zijn doel, om ons geloof te beproeven. En hij is er nooit op uit om ons geloof te laten struikelen. Maar hij weet ook dat er geen sprake kan zijn van oprecht geloof als dat geloof niet beproefd wordt. Beproevingen zijn dus nodig, passen in Gods heilsplan. Maar, dat hebben we ook gelezen, ze zijn nooit permanent, ze zijn nooit bovenmatig. God zal ons nooit bovenmate verzoeken. Maar, zegt de Korinthebrief, ook met de verzoeking voor de oplossing zorgen, voor de uitkomst zorgen. En we mogen ook weten dat beproevingen altijd zullen leiden tot een versterking van ons geloof. Ze hebben een positieve uitwerking als het goed is op ons geloof. We moeten constateren dat verzoekingen en beproevingen er dus bij horen. Horen bij het leven van een christen. Maar als ze ons overkomen, dan is het ook nog niet zo dat we dan zondigen. Als we worden blootgesteld aan verleidingen of beproevingen, dan zondigen we nog niet. Nee, het komt er dan in zulke situaties op aan wat mij met die verleidingen en aanvechtingen doen. Drijven zulke crisismomenten ons naar God toe? Of juist drijven ze hem van hem af? Willen wij op die kruispunten in ons leven God gehoorzamen of niet? En als we God gehoorzamen, dan hebben we met hulp van zijn Heilige Geest die verleiding succesvol doorstaan. Dan is die aanvechting metterdaad een beproeving gebleken die ons geloof heeft versterkt. Maar als de verleiding sterker is en wij Gods weg niet willen gaan, dan wordt die aanvechting tot een duivelse verzoeking die ons geloof onderuit haalt. Om deze geestelijke strijd, of anders gezegd, dit proces van heiliging, want het is niet anders, gebruikt Petrus het beeld van goud dat door vuur beproefd wordt. Vers 7. We lezen daar, opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Waarmee werkt een goudsmid? Wel niet met waardeloos materiaal, maar met kostbaar edelgesteente. Ja, met goud. En hij verhit dat goud in een smeltkroes boven het vuur, totdat het vloeibaar is geworden. En dan schept hij telkens weer het vuil dat boven komt, dat uit het goud komt, en dat boven komt drijven, schept hij ervan af. En dat doet hij net zo lang, totdat hij zijn eigen gezicht in het zuiverste goud weerspiegeld ziet. Nou, precies zo werkt God met ons geloof. Hij acht ons geloof kostbaarder dan goud. Of welk edelmetaal dan ook. En dus dompelt hij ons in de vuurhaard van het dagelijks leven. Om ons geloof op de proef te stellen. Want hij wil ons geloof reinigen, zuiverder, authentieker maken. En zo laten groeien dat het nog kostbaarder wordt dan het nu al is. En weet u, zolang ons geloof in de smeltkroes van het leven gezuiverd wordt, zo lang zullen wij lijden. Waarom? Omdat onder de druk van het lijden in ons leven pas echt naar boven komt wat er werkelijk leeft in ons hart. Onder de druk van het lijden in ons leven komt pas echt naar boven wat er werkelijk leeft in ons hart. Juist als we het moeilijk hebben, komt eruit wat erin zit. Zoals dat vuil uit het goud dat door verhitting naar boven komt. Want als alles goed gaat, nou, dan is geloven niet zo moeilijk. Maar wat als het tegen zit? Als de druk in ons leven toeneemt, wat komt er dan naar boven? Vaak niet het beste. Want we kennen onszelf vaak zo slecht. We denken vaak dat het wel goed zit met ons geloof. Ja, dat ons geloof wel bergen kan verzetten. Maar zodra het even tegen zit, of als we in zonde vallen, dan zakt ons grote geloof als een plumpudding in elkaar. Blijft er niet veel van over, toch? En dan is het heerlijk om te weten dat God ook in zulke situaties in ons leven kan gebruiken, omdat we onszelf, maar bovenal Hem, steeds beter leren kennen. En als wij onze zonden en belijden, dan kan Hij ons reinigen. Ons geloof zuiverder en sterker maken. En dus is het maar goed dat ons geloof op de proef wordt gesteld. Opdat wij werkelijk zullen weten hoe we ervoor staan. Als ik daarover nadenk en ook naar mezelf kijk, dan heeft God nog een hele weg met mij te gaan. Maar gelukkig, er is hoop. Ik weet dat God niet stil zit. Hij gaat voor goud. Hij gaat voor geloof van de allerhoogste kwaliteit. Maar de vraag is aan ons of ik en jullie bereid zijn om je zo door God te laten vormen. Of blijf je je tegen Hem verzetten? Is de neiging veel groter om te roepen, ach Heere, waarom overkomt mij dat nou weer? Waaraan heb ik dat nou weer verdiend? Ik moest denken aan een vrouw, een gelovige vrouw, die ik jaren geleden mocht ontmoeten in mijn toenmalige woonplaats Oud-Beierland. Zij leed maandenlang aan een ongeneeslijke vorm van kanker. En zij had ondraaglijke pijn. Ze moest ontzettend veel morfine ontvangen om de pijn draaglijk te maken. Maar zo ziek als zij was, werd zij tot grote zegen van ieder die aan haar bed verscheen. Want in haar ondraaglijk lijden bleef zij volop getuigen van de levende hoop die in haar was. Wat erin zat bij haar, kwam eruit. Zuiver geloof in Jezus Christus. Haar geloofsgetuigenis was daarom van grotere waarde dan welk getuigenis van een gezond christen dan ook. En dat leert ons dat lijden onlosmakelijk bij het leven van een christen hoort. Sterker nog, zegt Petrus, het zou ons niet mogen verrassen. We moeten er zelfs rekening mee houden. Het verwachten. In hoofdstuk 4, vers 12 van de eerste Petrusbrief zegt hij daarom klip en klaar. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. We moeten dus niet doen alsof christenen niet zullen lijden. Ja, ik weet wel dat er predikers zijn die dat leren. Maar ik kom in de Bijbel geen christenen tegen die lijden bespaard wordt. Ook de apostelen moesten veel lijden. Denk maar eens aan Paulus. Wat heeft hij allemaal niet meegemaakt? U kunt dat lezen in 2 Korinthe 11. Daar stond Paulus eventjes op wat hem allemaal is overkomen tijdens de evangelieverkondiging. 3 keer gegeeseld. 5 keer de 40-1 stokslagen of zweepslagen van de Joden ontvangen. 1 keer gestenigd. 3 keer schipbreuk geleden. 1 keer 24 uur op zee rondgedreven. En zijn leven was voortdurend in gevaar door toedien van rovers, heidenen en Joden. En dikwijls zat hij in gevangenissen. En had hij honger, dorst, moeite en kou. Ja, er is eigenlijk haast niets wat Paulus niet is overkomen. En al dat lijden doorstond hij omwille van de evangelieverkondiging. Maar het grootste voorbeeld is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Hij, de volmaakte, zonderloze Godmens, die niemand enig kwaad had gedaan, werd voortdurend geprovoceerd door de duivel en door mensen om de wil van God niet te gehoorzamen. Hij leed aan het ongeloof, het hardnekkige ongeloof van mensen. En tenslotte werd hij verraden, gegeeseld, bespot en gekruisigd. En wat schrijft Petrus over hem? 1 Petrus 2, vers 21 tot 23. Want hiertoe bent u geroepen, lezers, en ook wij, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Beste mensen, één ding weten we dus heel zeker. We komen in deze wereld, in deze tijd, niet onder het lijden uit. Jezus zei, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Teleurstelling, verdriet, pijn, verlies, het zal ons niet bespaard blijven. Ons leven is geen leven van louter succes en voorspoed, zoals het welvaartsevangelie wil doen geloven. Nee, wij zullen lijden, opdat ons geloof moet worden beproefd, of het sterk genoeg is om vol te houden op weg naar onze erfenis. God wil door het toelaten van lijden in ons leven ons geloof zo sterk maken dat we meer op zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, gaan lijken. Dus haakjes, Petrus heeft het overigens niet over lijden dat we door eigen schuld over ons afroepen. Nee, hij heeft het over lijden om Christus wil. Lijden dat je onvrijwillig overkomt, omdat je een navolger van Jezus Christus wil zijn. Dat mensen je bespotten, belasteren en het leven zuur maken, omdat je Christus in alles gehoorzaam wil zijn. En er is ook wereldse opvattingen over seks buiten het huwelijk, samenwonen, homoseksualiteit, abortus, noem het maar op, afwijst, omdat je een navolger van Christus wilt zijn. Paulus schreef in zijn tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 12, en ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen, staat er, vervolgd worden. Als zulk lijden, vanwege dat godvruchtige, dat leven in ontzag en eerbied voor God, als dat lijden ons overkomt, omdat we God gehoorzaam willen zijn, dan roept Petrus ons op om te bedenken dat dat lijden maar tijdelijk en beperkt is. En dat God ons dat lijden toestaat, omdat hij het kan gebruiken. Omdat hij ons wil maken tot wie hij wil. En daarmee mogen we ons laten motiveren door die eeuwige heerlijkheid die we tegemoet gaan. Het blijde vooruitzicht dat ons streelt, is dat het lijden van de huidige tijd, van de tegenwoordige tijd, niet opweegt tegenover de heerlijkheid die ons straks geopenbaard zal worden. Gemeente, we willen deze morgen 4 belangrijke conclusies trekken. In de eerste plaats dit. Lijden is geen toeval. Het is geen toeval dat het ons zomaar overkomt. Nee, lijden, als dat over ons overkomt, moet dat zo zijn. We zijn immers niet overgeleverd aan het noodlot, maar we zijn overgeleverd aan God, onze zorgzame Vader, die er alles aan doet om ons op onze eindbestemming te brengen. God heeft een plan met u en mijn leven. En al begrijpen we zijn lijden niet altijd, toch mogen we één ding zeker weten. We zullen nooit bedrogen uitkomen. Het is niet zo dat als wij de Heere dienen, dat het ons alleen maar voor de wind zal gaan. Dat als we God gehoorzamen, ja, dat we dan zonder kleerscheuren van afkomen. Maar, en dat is de andere kant, als we geen last hebben van lijden in ons leven, durven ons dan de vraag te stellen of dat misschien komt omdat we ons te veel hebben aangepast aan deze wereld? Want is de afwezigheid van lijden om Christus wil in ons leven niet vaak het gevolg van een gebrek aan durf om voor zijn naam uit te komen? Om mensen echt te confronteren met het boodschap van het kruis? Stel je vanmorgen eens de vraag: als je ooit terecht zou moeten staan voor een rechtbank, omdat je christen bent, zou er dan in jouw leven, in mijn leven, meer dan voldoende bewijs te vinden zijn waardoor we als christen worden veroordeeld? Ik zeg dat nog een keer. Als je ooit terecht zou moeten staan omdat je christen bent, zou er dan in jou en mijn leven meer dan voldoende bewijs te vinden zijn om je als christen te veroordelen? Wat zou erop ons antwoord zijn? Een tweede conclusie is, die we mogen trekken, is dat ons geloof gezuiverd moet worden. Ons geloof moet worden vrijgemaakt van verkeerde invloeden en gedachten. We moeten willen leren om volledig op God te bouwen en niet op onszelf. Niet op wie we zelf zijn en wat we allemaal in huis hebben. Want als de Heere God al onze zekerheden die we hebben, onze vermeende zekerheden, ons bezit, onze afkomst, onze opleiding, ons geld, als hij dat allemaal wegslaat onder ons, onze voeten, durf hem dan nog volledig te vertrouwen? Weet u, juist door het lijden neemt ons zelfvertrouwen af en ons godsvertrouwen toe, toch? En daarmee is lijden dus het gereedschap dat God gebruikt om ons geloofsleven te vormen en te versterken. Het is de beitel die hij gebruikt om ons te bewerken, om het beeld van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, in ons gestalte te geven. God wil maar één ding. Hij wil in ons het karakter van zijn Zoon terugzien. Ons tot beelddragers van hem maken. En dus aan ons de vraag: wat doen we bij elke tegenslag, teleurstelling of verdriet? Met welke ogen kijken we daarnaar? Met de ogen van de wereld? Beklagen we onszelf? Vragen we ons af waarom dit lijden toch weer overkomt? Waarom we dat allemaal verdiend hebben? Of kijken we met de ogen van God, met de ogen van geloof? En zien we dat lijden Gods middel is om ons dichter bij hem te brengen? Afhankelijker van hem te maken. Omdat we meer zullen vertrouwen op hem die boven ons leven staat. Hij die gezegd heeft, die nooit laat varen het werk van zijn handen. Met als eindresultaat een geloof dat gezuiverd, gelouterd en authentiek is. Een derde conclusie is, als lijden ons overkomt, dan is dat een bevestiging dat ons geloof echt is. Ook dat zeg ik nog een keer. Lijden in ons leven, en lijden om Christus wil, is de bevestiging van de echtheid van ons geloof. Juist ons oprecht christen willen zijn in deze wereld, ja, dat brengt ons onherroepelijk in conflict met deze wereld. Met de normen, de waarden en de prioriteiten die deze wereld stelt. En als dat lijden met zich brengt, dan mogen we zeker weten dat ons geloof echt is. Eigenlijk is dat ook een beetje paradoxaal, vindt u niet? Enerzijds doet het geloof ons vervreemden van deze wereld, omdat we anders zijn. Maakt het ons tot vreemdelingen in onze eigen omgeving. Maar anderzijds geeft dat geloof ook Gods kracht om die vervreemding van deze wereld te dragen en te verdragen. Sterker nog, het geloof dat ons in deze godvijandige wereld in gevaar brengt, is ook het geloof dat ons tot Gods erfgenamen maakt, zodat we op zijn bescherming mogen rekenen. Dat brengt me tot de laatste conclusie. Lijden is ook genade. En dat mag vreemd op ons overkomen. Maar juist in ons lijden is er die gelegenheid om het evangelie, desnoods zonder woorden, uit en voor te leven. Christenen krijgen nooit een betere gelegenheid om te laten zien wat hun liefde tot hun Heer en Heiland inhoudt, dan door hun lijden in deze wereld van haat en vijandschap. We zijn immers geroepen om anders met elkaar om te gaan, met de overheid en met de samenleving. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. We dienen, zoals Jezus Christus, een voorbeeld te zijn in onze zachtmoedigheid, vriendelijkheid en naastenliefde. Ook al maakt de wereld ons het leven soms zuur. En als we lijden onder die verzoekingen die op ons afkomen, die verleidingen, ja, om God maar vaarwel te zeggen, weet dan dat er ook veelsoortige genade van God beschikbaar is. Dat zegt Petrus in hoofdstuk 4, vers 10 van zijn brief. Voor alle verzoekingen, voor alle aanvechtingen in ons leven, heeft God een passende genade beschikbaar. We mogen altijd een beroep doen op die onmetelijke genade van God, om stand te kunnen houden, om te volharden in het geloof. Want God wil ons lijden gebruiken om in deze wereld het verschil te maken. In een wereld die hem heeft losgelaten. Om dienstbaar te mogen zijn aan mensen die hem nog niet kennen. En daarmee treden we echt in de voetsporen van de Heer Jezus Christus. Want die wilde ook lijden ter wille van ons. Hij wilde plaatsvervangend voor ons lijden en sterven, opdat wij zondige mensen eeuwig leven zouden mogen ontvangen. Jezus Christus was zo in zijn lijden dienstbaar aan ons zondige mensen. En zo mogen wij ook op ons beurt dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen. Hoe? Door te willen lijden. Aan je vrouw. Ja? Aan je kinderen. Aan je familie. Aan je buren. Collega's, klasgenoten. En zeker niet onbelangrijk, ook aan ons elkaar als gemeenteleden. Want als wij Jezus Christus willen volgen, dan willen we ook de prijs van het lijden betalen wat dat met zich brengt. In het belang van die ander. Het hoort immers bij onze roeping als christen. En onze vraag, willen wij zo deel hebben aan het lijden en sterven van de Heer Jezus? Want als we zo met hem willen lijden, dan zullen we ook delen in zijn opstanding en verheerlijking. Juist ons volhardend geloof, terwijl we lijden, is bestemd om, dat hebben we ook al eens gelezen, tot lof en eer en heerlijkheid te zijn van de Heer Jezus Christus. Dat zijn als het ware de medailles op zijn borst. Laten we daarom altijd op hem blijven vertrouwen. Wat er ook gebeurt in u en mijn leven. Amen. Wij willen met